Geliefde gemeente, wij overdenken uit de Heidelbergse catechismus zondag 16, vraag en antwoord 41. Zondag 16, vraag en antwoord 41. Daar vraagt de onderwijzer, waarom is hij begraven geworden? En het antwoord luidt, om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Tot zover. Ik geloof dat Jezus Christus begraven is. Het lijkt een niet veelzeggend antwoord om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Bij eerste indruk ben je geneigd om te denken, is dat alles? En toch, juist bij de overdenking, ik heb er in het verleden wel eens iets meer over gezegd, maar juist bij de overdenking nog eens van deze vraag en dit antwoord, meende ik toch op het spoor te komen van waarom de Heidelberger zo uiterst sober een antwoord formuleert. Ik heb daar wel eens iets bijgevoegd en misschien doe ik dat wel weer met de gedachte van, ja, als dat het bewijs moet zijn dat hij waarachtig gestorven is, het ongeloof gelooft het toch niet. En het geloof heeft het eigenlijk niet nodig, want dat geloof onvoorwaardelijk. En Jezus, wetende dat nu alles geschied was, zeide, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Dat is voor het geloof genoeg. En dan hoeft er voor het geloof geen bewijs bij in de vorm van een begrafenis. Ja, en toch, het heeft vast wel betekenis dat de Heidelberger dit antwoord geeft op het waarom van de begrafenis, om daarmee te kennen te geven, te betuigen dat de Heer Jezus Christus niet schijndood geweest is, maar dat hij echt gestorven is. En dat het een beetje simpel geformuleerd is, dat is vers 2. Maar de gedachtegang daarachter, om het zo sober te formuleren, die meen ik een klein beetje te mogen volgen. En daar wil ik jullie iets van vertellen. Misschien heb je ook wel gedacht, vooral aan de hand van de manier waarop wij gesproken hebben over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, dat bij hem de hel, de eeuwige dood, voor de lichamelijke dood kwam. Dat is bij mensen in het algemeen net andersom. Want als een mens sterft, dan zeggen we, dat is de eeuwigheid. Hij of zij is in de eeuwigheid. Daarmee bedoelen we zijn uit de tijd weggenomen en er is een beslissing. Waar de boom valt, daar zal die zijn. Dus, dat eeuwig wel, of dat eeuwig wee, neemt dan een aanvang, een volle aanvang, zou je zeggen. Maar we hebben gehoord dat dat bij de Heer Jezus zo niet kon. Want hij moest als mens, ziel en lichaam, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht dragen. Wij zouden, als wij hier, terwijl we in dit sterfelijk leven verkeren, wij zouden de toorn Gods niet nooit kunnen dragen. Als mensen. Want dan zouden wij onmiddellijk bezwijken. Maar Jezus Christus was God en mens. Die kon niet bezwijken en die wilde niet bezwijken. Voor hij die eeuwige dood had gedragen en doordragen. Vandaar dat toen dat gedragen was, die eeuwige dood, toen kon de Heer Jezus roepen, volbracht. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Toen was het ook volbracht. En het heeft mij altijd al verbaasd en doen afvragen, welke betekenis heeft dan alles wat de vernedering betreft. Want wij zeggen, de begrafenis die hoort tot de trappen van zijn vernedering. De laatste trap van zijn vernedering is zijn begrafenis. Welke betekenis zou dat dan toch kunnen hebben? Want hij heeft geroepen, het is volbracht. Waarom moest hij dan toch begraven worden? Terwijl het recht der wet vervuld was. Je kunt toch niet direct, dacht ik, zeggen, de begrafenis is de bezoldiging der zonde. Wel is de dood de bezoldiging der zonde. Maar een begrafenis op zich werd in de oude tijd, een goede begrafenis, werd hoog gewaardeerd. Het was een nare en akelige toestand wanneer een mens niet begraven werd in zijn graf, maar ergens zomaar op het land moest blijven liggen in tijden van nood en oordeel. En het wordt als een bijzondere zegen ervaren als je begraven werd in het graf van je vaderen. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob. Denk aan David en de koningsgraven in Jeruzalem. Het was een schande, een bewijs van Gods ongenoegen, als je niet bij de koningen begraven werd, maar ergens in je eigen huis. Daar gaf de Heer zijn misnoegen mee te kennen. Daarom is het niet zo eenvoudig om nu te zeggen, het begraven worden, dat is ook betaling van de schuld. En daar heb ik vaak over zitten denken. Het is vernedering. De kerk heeft het beleden. Het is vernedering. Gekruisigd, gestorven en begraven. Maar dat laatste stukje, om dat nu te zien in het licht van zijn borgwerk, is niet zo eenvoudig. Als kind dacht ik al, of als jongen, nou, dat hoeft eigenlijk niet meer. Laat het nou maar gelijk veranderen. Laat die nou maar veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik. Net als de mensen die nog zullen leven, als de Heer Jezus op de wolken van de hemel komt, die zullen ook niet zo sterven en begraven worden als degenen die voor die tijd zijn gestorven en begraven. Maar die zullen in een punt des tijds veranderd worden. Dacht ik dan, zo zou het toch met de Heer Jezus ook kunnen. Het is toch volbracht. Het is toch in orde. Ja. En toch, daar blijven we bij met de kerk van alle tijden en eeuwen. Het hoorde tot de staat zijner vernedering. Maar dat is wel eens moeilijk, want als de Heer Jezus gekruisigd is, dat werd aangeduid ook met een verhoging. Als de Zoon des Mensen zal verhoogd worden en gelijk de slang in de woestijn verhoogd is, alzo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dat was toch zeker ook vernedering, zijn hangen aan het kruis, aan het hout van de schande. Ja, maar toch zit er al iets in ook van zijn uitnemende hoogheid. Dat dat nou zijn glorie is geweest. Dat hij als die middelaar Gods en der mensen, die plaatsbekleder, verhoogd wilde zijn onder de mensenkinderen, al was het aan het hout. In sterkere mate komen ook bij de vraag naar het waarom van het begraven, komen deze dingen aan de orde. Ik hoop u iets te mogen vertellen daarvan, wat nu dat betekent, dat begraven zijn, en ook de troost dat wij daardoor over dood en graf mogen heen zien. En dat wij niet dood lopen in het graf. Maar dat, al weet ik, ik trek het een beetje uit het verband, maar toch, Nieuw Testamentisch gezien, in het stille graf zingt niemand zere lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid van zere lof. Het gaat uiteraard ook om de vervulling van de schrift. Psalm 16, Jesaja 26. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht eeuwig. Jesaja 26. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. De schrift zal vervuld worden. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is en hij voor de overtreders gebeden heeft en hij veler zonden gedragen heeft. Begraven. Wat is de vernedering? In zijn begraven. En op een andere manier ook van onze begrafenis. Maar letten we nou eerst eens op de begrafenis van de koning. Als je nou begraven bent of begraven wordt, heb je je dan wel eens gerealiseerd dat je daar weinig of niks, nee, niks meer te zeggen hebt? Je kan voor die tijd je zaakjes in orde hebben. Ik denk aan de oude Terlaak in Rotterdam. Een kerel als een boom. Maar hij kreeg van de Heere te verstaan dat hij sterven zou. En het was nogal een spotvogel. Hij stak overal de draak mee, zeggen ze wel eens. Maar toen kwam hij bij mijn grootvader. Zegt die dominee, dit is de laatste keer. Van de week is het afgelopen. Opa werd zo boos. Die zegt, Willem, Willem. Steek je daar nou ook al de spot en de gek mee? Met je dood? Je moest je eigen schamen. Omdat hij zat vol grappen en grollen. En hij lachte om alle godsdienst. Wonderlijke man. Nou, zijn lip zakte naar beneden toen hij zo geducht onder handen genomen werd en hij ging naar huis. Maar toen hij naar huis ging, toen zei hij die zaterdagavond, ja dominee, je kan zeggen wat je wil, maar het was geen gekheid hoor. Het is echt waar. En opa kreeg het daar benauwd mee. Morgen, zegt hij, zal ik nog bij in de kerk komen, dat is de laatste keer. En op een gegeven moment voelde opa dat het waar was. Hij werd daar werkzaam mee en de Heere liet hem voelen te zwaar. dat die man nou weggenomen werd om zijn spotachtige aard, dat weet ik niet, maar... Nou goed. Aan het eind van de week kwam mijn oom en mijn vader, die waren toen nog jong, kwamen op te bezoek. Het was, maar zeggen, donderdag of vrijdagmorgen. En toen zei ome Jaap tegen mijn vader, Gerrit, geloof je nou dat die man gaat sterven? Ben je goed? Hij was een beetje grieperig, hij zat rechtop in bed, zo'n kerel. En hij zat een verhaal te vertellen dat ze nou, ze rolde van de stoel af van de lachte jongens. Toen zei ome Jaap, hij zei, nou dat maak je mij niet wijs hoor. Dat maak je, dat kan niet. Maar ja. Opa was bij hem geweest die week. En die had gezegd, Willem, je hebt gelijk hoor, ik geloof het ook. Heb jij nou nog iets? Toen zegt hij, ja dominee, ik weet waar de reis heen gaat, maar ik ben bang voor de dood. Ik heb alles in orde gemaakt, er stonden een paar kistjes sigaren op de plank. En de adresjes waren geschreven en de rouwkaart en het dooifondspapiertje was voor de dag gehaald enzovoorts. Nou ben je nou nog ergens, heb je nou? Zegt hij, ja, ik weet waar de reis heen gaat, maar ik ben wel bang voor de dood. Voor het sterven. Zie ik wel tegen, heb ik altijd angst voor gehad. Nou Willem, weet je wat, dan zullen we samen erom vragen dat de Heer het voor jou makkelijk maakt. En ze deden een gebed. En de Heer wrocht mede en gaf het geloof erbij. Toen over opstond, zei hij, Willem, je zal geen dood zien, jongen. Maak je maar geen zorgen. Maar diezelfde vrijdagavond was echt een familiepandje, zo'n etatiewoning. De ene zoon woonde twee en de andere één en de drie, weet je wel. Ze hadden gezellig bij elkaar geweest en ze hadden geëindigd, stukje gelezen, versje gezongen. En iedereen ging weer naar zijn plekje toe en Willem ging vast naar bed. Vrouw zou nog even de vaat afdoen. En na een half uurtje gaat ze naar bed. Willem, slaapt hij al? Hij snurkte, snurkte. Ze schudden hem eens, nee. Toen riep ze de jongens. En die kwamen kijken, de grote jongens, getrouwd waren ze al. Vader, vader. Geen leven in, ja, hij snurkte geweldig. Ja, dat is niet goed hoor, moeder, zei de jongens, dat is vast niet goed. Ga gauw even de dokter halen. De jongens de dokter gehaald, beroerte. Nou, zegt de dokter, hij wordt niet meer wakker. Hij gaat zo in zijn slaap heen. Op een gegeven moment werd het ook minder. En zaterdag was Willem er al geweest. En, ja, hij had al de tijd gehad sigaartjes te kopen, hè, daarvoor te zorgen en daar. Maar als hij er nou niet meer bent en je wordt begraven, dan hangt het natuurlijk van de mens af, doen ze wat je graag wil of doen ze het niet. Je zou je kunnen voorstellen dat iemand zegt, nou, ik heb er niks mee te maken hoor, wat vader of die, wij doen het op onze manier. Je hebt geen zeggenschap meer, je bent er niet meer bij. Nou, in het geval van Willem kwam het toch nog goed, hij had het zelf niet meer geweten natuurlijk, of hij moet in de hoge hemel er nog wat van opgevangen hebben. Maar hij zei, dominee, als hij straks mij begraaft, dan op kerkhof te laten zingen, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Hij zegt, dat geldt bijzonderheid voor mij. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Dan ben ik al thuis. Maar zegt hij dan, dat stuk, dat zingen jullie ook voor elkaar. Let, heren der legerscharen, let. Op ons ootmoedig smeekgebed. Ai, laat me niet van druk verkwijnen. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze ook met elkaar gezongen. Gezongen van de kerk hierboven en van de kerk hier beneden. Het enige uit dit verhaaltje wat ik wilde beklemtonen is dit. Je kan je zaken aardig regelen. Je kan zelfs, ja, in sommige gevallen kun je voor jezelf de vaststelling hebben en dat de Heer het dat geeft, al weet je het uur niet precies. Maar dat je gaat sterven, maar ben je dan ook gestorven? Dat is afgelopen. Dan wordt er met je gedaan. Als iemand op je graf staat te liegen, dan kun je niet zeggen, joh, dat is zo niet. Als iemand je staat te roemen, dan kun je niet meer zeggen, die roemt, roemen in de Heere. Het is eigenlijk wel vernederend. Als je dat zo bekijkt. Je zegt, ja. Zouden de mensen het nou goed zeggen of niet goed? Of kunnen ze maar beter helemaal niks zeggen? Ja, dat is ook vaak zo onpersoonlijk en zo koud. Of zullen ze dan alleen maar de genade van de Heere roemen wanneer die verheerlijkt is in zo'n zondaarsleven? Dat is moeilijk. Want zolang je leefde en je zat bij elkaar, dan kon die ander jou nog op de vingers tikken. Ik kon zeggen, ja, maar zo is het niet. Dan kon je nog zeggen, zo wil ik het niet. Maar als het leven eruit is, als de ziel uit het lichaam is, dan doen ze met je. Ze komen je wassen, scheren en je wordt netjes aangekleed en je wordt klaargemaakt. Nog even kun je zeggen, ja, dat is geen betekenis die paar dagen nog. Nou, dat moet je niet zeggen. Je moet er niet te zakelijk over denken. Ik zou bijna zeggen, het is een soort overgangsperiode ook voor de achterblijvenden. Dat je er naartoe leeft en groeit als het ware. Dat je zegt, ja, zo kan het niet blijven. Ik kan haar of hem niet hier houden. Ook het lichaam niet. Je kunt wel zeggen, het heeft niks te betekenen, gooi mij maar in de grond en dit en dat, maar ja, zo is het toch ook weer niet. Nee. Maar je voelt, alles wordt met je gedaan. Vroeger zei ik, ben om zo of zo laat bij je, hoop ik bij je te zijn, zonder bijzonderheden dan. En nou zetten ze in, hoe laat dacht u mevrouw, of meneer, hoe laat denkt u? Voor de middag? Ja, is goed, ja. Uur of 11:30, ja. Nou, ik zal direct gemeentehuis of begrafenisonderneming bellen en kijk hoe het gaat. Wat wilt u voor een kist, wat wilt u voor dit, wat wilt u voor dat? Moet de kist laten zinken en moet u het orgel nog? Maar die man of die vrouw of dat kind dat daar ligt, heeft geen enkele inbreng meer. Dat is een vernedering. Waarin wij terechtgekomen. Het niet meer zijn. Je bent er niet meer bij. Ze moeten je van armoede loslaten. En jij hebt ze ook allemaal los moeten laten. Die weg is. Je bent volledig passief. Je kan geen hand meer verleggen. Jezus Christus. Vol van genade en waarheid. Nooit één bekeerde beweging gemaakt. Hij komt tegen de wind zeggen, zwijg stil. En tegen de golven, bedaar. Hij komt zeggen, ga naar de stad. En dan zul je een man zien met een kruik op zijn hoofd. En dan zeg je tegen die man, de meester vraagt, waar is de opperzaal, de toegeruste opperzaal, omdat ik het paascha met mijn discipelen houden. Toen de Heere leefde als waarachtig en rechtvaardig mens, toen kon hij zeggen, ga daar naar dat vlek, en daar zul je het veulen van een ezelin en een ezelin vinden, en zeg tegen de eigenaar, de meester heeft het voor nodig. Toen die er was, toen kon die zeggen, kom maar Petrus. En Petrus stapte overboord en wandelde naar hem toe. Hij kon zeggen ook, ga achter mij Satanas. Je bedenkt niet de dingen die van boven zijn, maar de dingen die van beneden zijn. Voel je wat dat betekent, Jezus de levende? De boze geesten waren hem onderworpen. En hij kon zonder meer zeggen, breng hem maar bij mij. Dat alles wordt afgesloten met de begrafenis. Zolang hij leefde, al was het aan het kruis. Je zou zeggen, ging er wat van hem uit. Spijzen. Daar heeft hij tenminste nog gesproken. Zoon, vrouw zie uw zoon. Zoon zie uw moeder. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Er ging een spijzen van hem uit. Hoewel hij gebroken was en gebroken werd, toch hing hij daar nog als die waarachtige mens, die middelaar Gods en der mensen, als die grote mensenzoon aan het hout van het kruis. Maar de soldaten zijn gekomen. En die hebben onderzocht of ze wel waarlijk gestorven zijn. En de moordenaars hebben ze de benen verbrijzeld met hamers om hun einde te verhaasten. En bij Jezus hebben ze een speer in zijn zijde gestoken. En terstond kwam er bloed en water of waterig bloed uit. Daarmee werd het bewijs geleverd voor die soldaat. Hij is dood en als er nog één sprankeltje leven in gezeten zou hebben, dan is die nu dood. Daar gaat zijn laatste bloed. Pilatus was verwonderd toen de Joden wilden dat die doden of gedoden weggehaald werden. Ze mochten niet blijven hangen onder de zon langer dan een dag en een avond. Ze mochten de nacht niet overblijven aan het hout. Zeker niet met de dag van de Sabbat in het vooruitzicht. Want die Sabbat was groot. Misschien hebben ze de Heere Jezus het ook wel gegund. Dat hij de beenderen werd verbrijzeld. Maar Psalm 34 zegt van de rechtvaardige, dat hij op God heeft betrouwd en geen been van hem zal gebroken worden. Het is niet gebeurd. En nu zijn daar Jozef van Arimathea, een achtbaar raadsheer, een verborgen discipel, een invloedrijk man en Nicodemus, die 's nachts tot hem gekomen was. En ze hebben vergunning om de Heer Jezus Christus van het hout af te halen. En ze zalven hem vluchtig en wikkelen hem in fijn lijnwaad en brengen hem naar een graf waar nog nooit iemand in gelegen had. Vernedering. Jezus Christus, denk eens in. Jezus Christus, de man naar Gods hart, die alle dingen draagt en schraagt. Het woord dat vlees geworden is uitgesproken. De discipelen, Jozef, Nicodemus, wat moeten ze zeggen op dit graf? Wat moeten ze bidden? Kennen ze hem? Jazeker, de liefde is er. De liefde in het hart. Maar kennen ze hem nu? als die leidende borg, die betaalde voor de schuld. Kenden ze niet. Het is maar goed dat Jozef en Nicodemus geen toespraakjes hebben gehouden. Dat kon niet. Dat heeft God de Vader tegengehouden. Als die zoon niet meer spreekt, dan moeten zij ook maar niet spreken. Want ze kennen hem niet. En toch kennen ze hem wel. Als die leraar der gerechtigheid, als die profeet van God gezonden. Ze hebben achting en eerbied voor hem. Maar dat deze Jezus de overwinnaar is van de dood en van het graf. En dat hij aan het rechtvaardig oordeel Gods tegemoet gekomen is. En gestorven is. En dat in hun plaats om hun zonde. Dat begrepen ze niet. Wie zou dat ook kunnen begrijpen? Wij staan er even achter, een heel poosje achter, maar je moet je het eens intrachten te denken. Zo'n man, waar het zo mee afloopte. Ze hebben toch maar gezien dat de doden door hem tot het leven werden gebracht. Op zijn machtige stem. En nou leggen ze de armen van die middelaar netjes op zijn borst. En ze drukken zijn ogen toe. Die zijn gebroken. En ze schikken zijn voeten met eerbied bij elkaar. En ze wassen het bloed van hem af. Vluchtig. Want de Sabbat is nabij. Duister valt in. Dat is vernedering. Voor de middelaar. Vernedering. Dat die mensen die nou bij hem zijn, die weten het ook niet meer. Er gaat geen juichtoon op. Uw dode zal leven. Het graf zal hem moeten loslaten. Want ge zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Dit is de rechtvaardige. Hij heeft op u betrouwd tot in zijn dood. Geen been zal gebroken worden. Dat hebben ze niet gezongen. Voor die geboren was, begreep niemand het. En nou die gestorven is, begrijpt ook niemand het. Met mij verging hun hoop, o Israëls God. Daar ik de smaad om uwentwil moet dragen. Daar zie je iets van de vernedering. Van het graf. Van het begraven worden. Op aarde kun je zeggen, de baas is uitgeregeerd. Op aarde, ik heb het wel meegemaakt als machtige mensen, of machtig, mensen die in hun omgeving een grote rol speelden. Die je aan het werk hielden. Die de fabrieken hadden. Als dan zo iemand sterven was, en op de condoleance of daarna, of ervoor, kon je wel zo'n opmerking horen, ik denk, wat doet hij daar nu mee? Zoiets van, ja, nou is Juk uitgepraat. Ja, dat is wat anders, hè? Dan hier de lakens uitdelen. En vooral als dat niet zo'n makkelijke baas of directeur was geweest, hè, dan proefde hij daarin een soort vermaak van, nou, daar ligt hij nou op zijn dode rug. Vroeger zou ze geschrokken hebben als hij plotseling de zaak binnenkwam stappen. En zou iedereen ijverig aan zijn werk zijn als hij zijn rondje maakte door het kantoor of fabriek. Maar nou dat idee dat hij niks meer kan doen. Niks meer. Hij is uitgepraat. Voel. Wat een vernederingen. Wat een ontmanteling. Het er niet meer bij zijn. Geen woord kunnen zeggen. Nog goed, nog kwaad. Jezus Christus heeft die vernedering op zich willen nemen. Volledig. Niet een klein beetje. Dat hij toch nog wel leeft. Dat hij schijndood zou zijn. Hij is echt gestorven. De geest is eruit. En die zegenende handen die nu doorboord zijn, die zijn dood. En die sprekende reine ogen, die zijn nou dof en dicht. En die mond, ach, je ziet nu vanwege alle lijden een beetje bloed, maar geen woord komt er meer over. Is dat de zoon? Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Een van de psalmen draagt het opschrift Mut Laben. Dat betekent op de dood van de zoon. De dood van de zoon. Is dat een? Is dat vaders eigen kind? Want je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar zijn geest, die is toch al veilig. Ja, maar het is toch maar de helft. Eigenlijk kan die ziel toch niet van het lichaam gescheiden worden. Die hoort er toch bij. Maar het is wel gebeurd. O, wat een stille krachten, stille onderwijzingen gaan eruit. Dat hij, die Nicodemus en Jozef gedragen heeft in zijn middelaars had aan het kruis. Dat hij die de zonde van zijn ganse kerk gedragen heeft. Ja, zijn hele kerk heeft meegenomen. Zoals de hoge priester de borstlap droeg met de 12 stenen op het hart. Zo heeft Jezus Christus de kerk meegenomen in het lijden en in het oordeel. En nu wordt hij door een paar kerkleden opgenomen en weggedragen. Toch ben ik blij mee dat zij het gedaan hebben en mochten doen. En van eeuwigheid door God de Heer zo besloten is dat geen schennende handen hem hebben weggegooid, wat de bedoeling uiteraard meestal was, om ze daar ergens in het Kidrondal te kiepen, die lijken. Of daar vluchtig een gat op Golgotha, waar een arm en een voet nog boven het zand uitstak, en die dan door de roofdieren werden weggesleurd, die lijken. Dat hadden ze wel gegund. Maar nou krijg je de andere kant, geliefde gemeente, en dat is zo groot. En dat wil ik graag als de essentie, als het wezenlijke van deze middagdienst u benadrukken. Kijk, toen de Heer Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. Nadat hij had uitgeroepen, het is volbracht. Nu moet het blijken. En nu zal het blijken of het echt waar is. Of het echt waar is wat Jezus heeft gezegd, volbracht. Als het waar is, dan zal God het voor hem opnemen. Dan zal God, voordat hij opstaat uit de doden, zal God het dan voor hem opnemen, door de schrift in hem en aan hem te vervullen. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gezet, maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. O, en daarom, toen Jezus nog leefde, toen zou je zeggen, toen was hij de actieve. Toen was hij de man die in de midden in de dood het terrein beheerste. Het lijkt wel van niet hoor, dat hij het terrein beheerste. Maar als je het geloven mag, dan zeg je, oh, wat een koning in vernedering, wat een hoge priester, wat een profeet. Als hij toch in de uiterste helle angst nog roept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat is hij toch als een held gebleven om het pad te lopen? Dat heeft hij allemaal gedaan. En de vader heeft tenslotte gezwegen als rechter en heeft zijn eigen kind in het oordeel gebracht. Maar is het nou waar dat Jezus Christus heeft betaald? Dan zal niemand één been aan hem kunnen breken. Want dan zal aan hem vervuld worden wat de 34e psalm zegt. Van die rechtvaardige zal geen been gebroken worden. Gij zult niet toelaten zelfs dat uw heilige de verderving ziet. Uit zijn begraven, de manier hoe hij is begraven, dat een paar onkundige, het waren onkundige vrienden en vrouwen. Maar voornamelijk een paar onkundige vrienden. Maar die toch door de liefde verbonden waren aan de Heer Jezus Christus. Dat die hem met alle eerbied hebben gedragen naar het. De vader had ze ervoor uitgekozen. Jullie zullen mijn zoon dragen. Caiaphas komt er niet aan te pas en Annas en geen valse getuigen en niemand niet. Want nou mijn zoon niets meer kan doen. Nu zal ik het doen. Tot op het ogenblik van zijn sterven was hij de actieve. Hij gaf de geest. Maar als die sterven is, dan zal het beginnen te lichten. Of het nou waar is, volbracht zijn al de woorden die de godsprofeten hoorden. Ja, volbracht is het recht der wet. Onze zonden zijn verslonden, onze wonden zijn verbonden en de slangenkop verplet. Is het echt waar? Ja, kijk maar. Kijk maar. Hij krijgt nog een steek in de zij. Wij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Maar er komt geen moker aan te pas om hem te beschadigen. Want van nu aan zal de vader eens laten zien. Dit is mijn God geheiligd zaad. Dit is mijn eigen kind. Dit is de uitvoerder van mijn uiterste wil. Mijn verborgen wil en mijn geopenbaarde wil. Ik hou hem vast. Zijn ziel heb ik niet verlaten toen hij het lichaam ontvloot. En alle duivelen hem wel zouden willen verscheuren. Maar nu zal ik ook zijn lichaam niet verlaten. Zal niet gebeuren. Jezus is nu passief. Passief. Maar de Vader zorgt dat het goed gaat. Hij is passief, je zou zeggen. Ze kunnen nou maar met hem doen wat ze willen. En als de Joden de zin krijgen, dan gooien ze hem op de mesthoop. Weg met hem. Weg met hem. Maar Vader is nu tevoorschijn gekomen. En vader zegt, afblijven van mijn kind, het is volbracht. Nou zou alles netjes toegaan. Nou zou alles in de vreze Gods plaatsvinden. Al zijn de jongens nog zo onkundig, maar het zijn vrienden. Vrienden om Christus wil. Die zullen het doen. Die zullen hem ter aarde bestellen in dat uitgehouwen graf. Hoe wonderbaar. Laat God de wegen gaan. Jezus heeft niks meer te zeggen. Vader heeft het woord. Vader zal wel uit laten komen. Dat zijn eigen kind Jezus. Alles voor hem is. Enerzijds zie je dus de vernedering. Hij is er niet meer bij. Tenminste niet als mens. Ziel en lichaam zijn gescheiden. Anderzijds zie je de licht glanzen. God is nu voor hem. God is altijd voor hem geweest. Maar hij heeft hem in een toren verlaten om onze zonden. Als God voor hem is, wie zal dan nog tegen hem zijn? Daarom, vrienden, breng de middelaar maar naar het graf. Uw tranen zullen weldra veranderd worden in een blijde lach. Want zijn zak wordt ontbonden en hij wordt met vreugde omgord. Het graf is maar een kort intermezzo. Het kan niet blijven. Het is het laatste stukje. Waarin de zoon getuigt. Zo wil ik met mijn ganse bestaan. Ook niet bestaan voor jullie. Naamlozen die in het graf versleten worden. Je gedaante wordt uitgeslikt. De zoon, die dat laatste stukje, het is op zichzelf geen betaling, nee. Maar het is wel een diepe vernedering die in verband staat met onze zondeval. Om uitgerangeerd te zijn uit het terrein van de levenden. Goed, zegt de koning, dat stukje neem ik ook mee. Dat neem ik voor jullie mee. Ik zal de dood door de dood te niet doen. In het stille graf waar alles zwijgt, wacht ik op de Vader. Zo hij lust aan mij heeft. Ja, dat geloofde de Heere Jezus wel, maar ik gebruik die woorden expres om de ontroerende erf. Zo hij lust aan mij heeft. Hij brengt mij weder. Wat een dierbare begrafenis. Ik heb straks gezegd, die mensen die er omheen stonden, die konden ook het woordje niet kwijt. Wat moeten die nou zeggen? Het hoeft ook niet. Maar aan de andere kant, geliefde gemeente, dan zou je er zo bij hebben willen wezen. Wij hebben willen wezen. Bij. Want ja, het valt toch niet te ontkennen. Dat die Nicodemus en die Jozef van Arimathea tranen over de wangen lopen. Tranen van liefde. Het geloof ziet er niet doorheen nog. Maar de liefde. Al was het allemaal verkeerd, maar toch. Dat was nou onze hoop. Jozef. Ja, Nicodemus, je hebt me wel eens verteld dat hij zei. Zo iemand niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En de wind, nou zullen we het nooit meer horen. Nou is het afgelopen. Ja. Maar de Vader in de hemel zegt, wacht maar. Alles wordt nieuw. Alles wordt goed. Zodra dan het actieve leven en lijden van de middelaar een einde heeft genomen. En hij passief als het ware door mensen wordt gedragen. Direct daarin geeft de Vader al getuigenis. Dat het echt waar is. Jezus Christus heeft overwonnen de dood. Hij hoeft daarom het graf niet meer te overwinnen. En de dood niet meer. Want die is overwonnen. En de Vader zal wel voor de rest zorgen. Die zorgt voor de rest. Dat is de troost. Van de begrafenis van onze Heer Jezus Christus. Zeker. Ik zei straks, het is een simpel antwoord om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Maar ik dacht van de week, ze hebben vast niet meer geschreven, omdat ze ergens ook dachten, het is volbracht. Het was volbracht. En dat ze daarom zo karig zijn in dit antwoord. Maar de achtergrond is wat ik u nu gezegd heb. Jezus Christus is vernederd. En dan heeft hij het graf geheiligd. Zo zegt men toch immers wel. Hij heeft het graf geheiligd voor zijn kinderen. Wat bedoelen ze daarmee? Is die kuil waar een kind van God in terecht komt anders? Dieper, ondieper, mooier? Nee. Nee, hoeveel zijn er van de armen begraven in een zwarte kist? Daar zit die heiliging niet in. De heiliging zit daarin dat Jezus niet als iemand die de schuld nog moest betalen in het graf lag, maar als iemand die de schuld betaald had en die zonder één pennekje schuld in het graf is gegaan. Schone lijn, schoon schip. Dat is eigenlijk de heiliging van het graf. Dat wij daar niet meer in hoeven dan als schuldigen. Met een enorme schuld. Maar dat Jezus Christus, onze borg en middelaar, schuldloos ter aarde is besteld voor God en voor mensen. Daarom die in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Het kan wel vernederend worden genoemd, daar komt de volgende vraag en antwoord nog wel even op terug. Het kan wel vernederend worden genoemd. Maar het kan net zo goed genoemd worden, de doorgang naar de volkomen triomf. De begraaf. Zonder een centje schuld het graf in. Dan moet het goed komen. Als dat waar is, dat die in de Heer Jezus Christus gelooft. Die Jezus Christus die zonder schuld het graf inging. Dan mag jij ook zonder schuld het graf in. Alles is voor je betaald. Tot de begrafenis toe. Dat is toch wonderbaar. Dat Jezus Christus zo dat stille graf heeft geheiligd. Of hij een eigen graf hebt of niet. Hij heeft geheiligd. Aan Vader is het laatste woord. En de Vader heeft het laatste woord aan de Zoon gegeven. En de Zoon zal zijn aartsengel, de archangel, sturen. En die zal blazen op de bazuin. Kom uit, gij levende en gij dood. En dan zal voor dat volk gelden, zonder verschrikken voor hem verschijnen. Er is geen schuld meer. Geen schuld meer. Voor zijn rechterstoel horen, alles is betaald. Ik heb niets op jullie tegen. Beërf het koninkrijk dat bereid is van voor de grondlegging der wereld. Geloof je nou in die middelaar? Die Heere Jezus Christus, dan mag je ook blij zijn dat hij begraven is. En nou is voor u, als het goed is, hoe verdrietig ook, die prikkel eruit. Als je iemand mag begraven die de Heere toebehoorde, dan is die prikkel van die altijd doodlopende weg, die is eruit. Want zo zeker als dan de Vader Jezus Christus heeft opgewekt uit de doden, zo zeker zal Jezus Christus, die u lief waren en zijn, die in zijn naam geloven, hij zal ze ook opwekken. U kunt het niet meer. En de dode kan het ook niet. Maar hij heeft het bevestigd. Zelf in zijn Zoon, Jezus Christus. Wees getroost met de begrafenis. Laten we maar niet al te veel drukte, in de verkeerde zin drukte, van maken. Het hart is genegen om een paar dingen te noemen uit het leven van de overledene bij het graf of de rouwdienst in de kerk. Dat mag. Dat mag. Als daarin uitkomt, uit hoe grote nood en dood, de Heere ons, hem of haar, had gered. Verder geven we het over in de handen van God. Ik eindig met de woorden van de apostel in zijn machtig troostwoord voor de gemeente. Ziet. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden, die dan nog leven. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders. Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is, in de Heren. Amen.